Ik heb een mooi thema. We gaan straks kijken naar Lucas 15. Wie is er wel eens wat kwijtgeraakt? Zo te horen iedereen wel. Wat heb je toen gedaan? Zoeken. Ja, zoeken. En altijd alles weer teruggevonden? Nee. Maar als je het wel teruggevonden had, wat was er toen? Blijdschap. Ja. Wist je niet meer dat je het had zelfs. Kijk aan, dat was het al heel lang kwijt. Zo is God ook bezig, hè? Met ieder mens. Hij is op zoek naar iedereen. En dat is ook het thema wat ik heb. Gezocht en gevonden, of toch niet? Als we kijken naar Lucas 15, dan is dat een mooi gedeelte waarin een aantal verhalen verteld worden over dingen die kwijtgeraakt zijn en die weer teruggevonden zijn. Maar er zit een boodschap achter. Het is niet iets wat zomaar in de Bijbel staat. Van nou ja, weet je, Jezus gebruikt nou heel veel gelijkenissen, dus hij vertelt weer een paar en daar moeten we het dan weer mee doen of zo. Nee, hij wil ons iets duidelijk maken. En als we gaan kijken zo naar dat gedeelte, dan zullen we ook zien dat hij een specifieke groep mensen aanspreekt. De religieuzen. De mensen die het denken allemaal van elkaar te hebben. De mensen die denken van, mijn kostje is gekocht. Ik ben heilig en mijn kaartje naar de hemel, die heb ik in mijn zak zitten. Laten we maar eens gaan kijken. Lucas 15. Ik ga niet alles achter elkaar lezen, ik lees een paar versen en dan zeg ik er iets over. Lucas 15 begint bij vers 1 en daar staat: al de tollenaars en zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, dat begint al gelijk heel goed. Een aardige binnenkomer. Jezus, we zien hem daar. Eigenlijk moet je het zien in het verlengde van het vorige gedeelte. Daar heb ik het de vorige keer over gehad. Dat er een hele grote schare achter hem aan ging. Heel veel mensen. En dat waren de gewone mensen. Mensen die, nou ja, zoals de fariseeën en schriftgeleerden zeiden, zondaars en tollenaars. Daarin zie je al dat ze zichzelf verheffen boven de rest. Zij zijn echt beter. Ze kennen de wet van buiten. Ze houden de wet, ze houden zich aan de regeltjes. En daarmee denken ze dat ze boven de ander staan. En dan zien ze hier en dan gaat Jezus zelfs eten bij die mensen. Er klinkt bijna een stukje verachting door hun opmerking heen. Zo van, hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd om daar te gaan eten? En juist in die tijd, in die cultuur, is eten met elkaar heel belangrijk. Daar spreekt vriendschap van uit, bescherming, gastvrijheid. Het is een heel bijzonder gebeuren. Dat is wat anders dan wat wij gewend zijn als koude, koele kikkers uit Nederland. We gaan bij elkaar eten en dan kijken we ook soms nog wel eens van, nou ben ik bij jou geweest, maar dan moet ik wel een keer ook bij jou kunnen en zo. Hè? Ik wil niet zeggen dat het altijd zo gaat, maar het is nou niet van dat we zeggen van, joh, er staat iemand voor de deur, kom binnen, ik ga eten koken, we gaan eten. En dat is even anders hier. Maar daar was het zo. Dat was gewoon, weet je, ik ben een paar aantal keren in Israël geweest en dan kom je bij mensen en dan kom je binnen. Maakt niet uit welk tijdstip of je binnenkomt. Het eerste wat er gebeurd is, spulletjes gaan van tafel en er wordt eten neergezet. Van alles en nog wat. En dan kan je rustig zeggen, ja, ik heb net gegeten, maakt niet uit, eten. En dan denk ik van, wauw, daar zit iets in. Dus dat is even ook om mee te nemen van waarom, of die fariseeën en de schriftgeleerden dus zo reageren van, hij eet zelfs met hen. Omdat dat heel veel inhoudt. Eigenlijk vonden ze van, hij moest bij hen komen. Want zij waren toch echt wel een stukje beter. Nou, gelijk al een beetje een spiegel voor ons. Hoe is onze houding? Als we kijken naar de mensen om ons heen, of dat nu hier binnen de gemeente is of mensen daarbuiten, hebben wij ook al een soort van, hoe zeg je dat? Voorkeur, hè? Van oké, die zie ik wel zitten, maar die zie ik niet zitten. En als we kijken naar de mensen om ons heen, hè, mezelf in kluis hoor, dan moet ik ook wel eens tot de conclusie komen van oké, ik kijk wel eens naar mensen en dan denk ik van nou, dat wordt nooit wat. Wat moet ik daar nou mee? En dan gaat het verder. Want Jezus wil eigenlijk iets uitleggen aan deze fariseeën en schriftgeleerden. En dan gaat hij een aantal verhaaltjes gaat hij vertellen, een aantal gelijkenissen. En dit is trouwens de enige plek in de Bijbel waar hij 3 gelijkenissen achter elkaar vertelt, met eenzelfde soort inhoud, zeg maar. En het eerste is, vanaf vers 3, en hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u, die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn, gaat achter het verloren aan, totdat hij het vindt. En als het gevonden heeft, legt het vol blijdschap op zijn schouders. En als het thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die bekering niet nodig hebben. Prachtig verhaal. En dan denk je van, ja, wat moet je nou met zo'n verhaal? Hè? Van die herder, die kan 2 dingen doen. Hij kan zijn verlies nemen. Weet je, 1% verlies. Wat is nou 1% verlies? Volgende keer gaat beter. En toch zegt hij van, ik laat die 99 achter, want ik zal en ik moet die ene terugvinden. Zo belangrijk is een schaap voor een herder. Want als een schaap verdwaald is en gaat ronddolen, heb ik een beetje opgezocht, zo'n schaap blijft continu lopen en zoeken en van waar is de kudde? En dat doet hij net zo lang totdat hij van uitputting neervalt en doodgaat. Een schaap gaat niet rustig zitten wachten of zo, die blijft ronddolen. En door het ronddolen raakt hij natuurlijk steeds verder van de kudde. Dus die herder wist van, als ik iets niet doe, dan gaat het niet goed komen. En dan vindt hij dat schaap en dan is dat schaap is al zo ver uitgeput dat het niet zelf meer kan lopen. Dus hij kan het niet van, nou, hup, hup, naar de kudde toe. Nee, hij moest het oppakken, op zijn nek leggen, om het thuis te brengen bij de kudde, zeg maar. En dat laat weer een mooi beeld zien van God. Hoeveel mensen in deze wereld dolen niet rond. En weten van gekkigheid niet waar ze heen moeten. En raken uitgeput, vallen ergens neer. En wie pakt ze dan op? Wie draagt ze terug naar de kudde? Jezus kijkt naar ons en zegt van, hé, daar zit misschien een taak in voor jullie. En dan zegt hij van, er is blijdschap, meer blijdschap over die ene die teruggebracht wordt dan die 99 die er al zijn of denken dat ze er zijn. Want er werd een spiegel voorgehouden naar de religieuzen hier, hè? Die hadden echt zo van, ik ben een van de 99, dus zit wel goed. En ik denk dat er bij Jezus best een soort van ondertoon achter zit van, ja, jullie denken dat je rechtvaardig zijn. Maar het is een stukje zelfrechtvaardiging. Als we kijken een hoofdstuk verder, even een vers tussendoor, hoofdstuk 16, vers 15. Daar had hij ook weer zoiets met de fariseeën en schriftgeleerden en daar staat, en hij zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Zegt hij tegen diezelfde schriftgeleerde fariseeën, diezelfde religieuzen. Van jullie denken dat je heel ver bent? Nou, dit is wat ik van je vind. Dan gaat het verder. Volgende verhaaltje. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet de lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij het vindt. Misschien wel wat meer herkenbaar voor ons, hè? In onze situatie. En als ze hem gevonden hebt, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Nou, een penning, hier wordt waarschijnlijk een Griekse munt bedoeld, een zilverstuk, wat ongeveer gelijk staat aan één dagloon. En als je kijkt naar wat ze had, 10 penningen, dan is het dus 10% kwijt. Nou, daar wil je best eventjes naar zoeken. Want het is haar inkomen, hè? Het is waar ze van moet leven. En als het dan gevonden wordt, dan is ze echt super blij. Van wauw, ik heb het weer. Ik heb weer extra geld om te kunnen leven, om dingen te kunnen kopen. En zegt Jezus weer opnieuw: zo is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En als ik dan zo'n filmpje kijk, hè, van wat er in Iran gebeurt, of dat verhaal wat Harry even vertelt over dat ene lied, denk ik, wauw. Wat zou ik doen? Zou ik mezelf rechtvaardigen? Zou ik meegaan in de meute van, nou ja, weet je, ik doe maar een beetje, en als het in mijn straatje past, dan ben ik best wel even religieus. Maar als het wat lastig wordt, dan zoek ik even een andere weg. Weet je, Jezus heeft alles gegeven aan het kruis. Hè? En natuurlijk, dat is lastig te vergelijken met wat hij van ons vraagt. Wat ik de vorige keer al gezegd, hè? Wij worden wel gevraagd om ons kruis op te nemen. En om die manier in deze wereld te staan. Maar Jezus gaat nog verder. En die gaat het dan nog scherper neerzetten. En dat wordt een wat langer verhaal. Een verhaal wat dan in twee delen uiteenvalt. We beginnen bij vers 11. En hij zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen die mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen, voegde zich bij een van de burgers van het land die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Kan je je voorstellen? Begint heftig. Het staat er heel makkelijk, hè? Van de jongste zoon die zegt van, die komt bij zijn vader, zegt van: geef mij mijn deel van mijn erfenis, want ik wil er vandoor. Eigenlijk zegt hij dus zoiets van: ik beschouw jou als mijn vader als dood. Ik wil nu al de erfenis hebben. Nou, die komt binnen, hè? Als je als vader, als een kind, dat tegen jou zegt van: oké, voor mij ben je dood, dus geef me mijn erfenis maar, want ik ga de wijde wereld in. Ik ga er zelf iets van maken. Ik weet niet of ik zo zou handelen. Maar deze vader in dit verhaal, die zegt van: oké, prima. Hier heb je jouw deel. Hij laat je vrij. Je mag zelf kiezen. En die zoon die gaat. Die gaat feest vieren. Die gaat, gewoon even lekker uit zijn dak. Maakt alles op. En dan begint de ellende. Want hij denkt dat datgene wat hij ontvangen heeft, dat dat vanzelf weer op de een of andere manier aangevuld of zo, wordt of zo. Geen idee. Maar uiteindelijk is het op. En dan komt er hongersnood. En hij heeft niets. En dan moet hij als Jood varkens gaan hoeden. Onreine dieren. Zo ver is hij gezakt. En dan komt hij uiteindelijk tot besef van, oké, thuis was het zo gek nog niet. Ik ga maar terug. Maar ja, weet je, ik heb wel tegen mijn vader gezegd van, ja, eigenlijk ben je dood voor me. Nou, laat ik dan maar doen van, ik wil wel slaaf zijn. Ik wil wel dagloner zijn. Dan ben ik in ieder geval weer thuis. Heb ik eten, heb ik een dak boven mijn hoofd. Oké, dan moet ik werken. Nou ja, dat zei dan zo. Maar dan heb ik weer een veilige plek. En dan gebeurt het. Dan gaat hij op pad. En dan is het niet zo van dat hij aan de deur klopt van, hallo, hier ben ik weer. Blijkbaar, die vader, die staat regelmatig op de uitkijk. Van, komt mijn zoon al terug? En dan ziet hij hem. En eigenlijk is dat ook een soort vernedering voor die vader. Die rent naar die zoon toe. En die vliegt hem om de hals. En die zoon die kan dan nog wel wat zeggen. Hè? Van, nou ja, weet je, laat me maar mijn slaaf zijn en zo. Want ja, ik ben niet helemaal goed bezig geweest. Die vader gaat er niet eens op in. En die zegt 3 dingen. Breng het mooiste kleedstuk. Dat is als teken, zeg maar. Waarschijnlijk is dat de mooiste mantel die de vader had voor feesten en partijen en weet ik het allemaal. Als teken van verzoening. Als teken van, je hoort weer bij het gezin. Het tweede, er moet een ring om zijn vinger gedaan worden. En dan niet zomaar van, nou ja, we zoeken even een kistje, een ring op en huppakee. Nee, dat gaat hier om de zegelring. Vertrouwen, opnieuw vertrouwen. Hij mag weer handelen uit naam van zijn vader. Hij wordt weer helemaal teruggezet in zijn positie. Als zoon van een vader. En sandalen aan zijn voeten. Geen slaaf, want slaven gingen op blote voeten. En daarom kreeg hij sandalen. Hij wordt weer in vrijheid gesteld, zeg maar. Dat is wat de vader doet. Een prachtig beeld van wat God doet met mensen die gevonden worden. En weet je, we zijn allemaal mensen die op enig moment een keer gevonden zijn. Misschien zijn we zelf niet eens op zoek geweest, maar we zijn wel gevonden. En dit is wat God heeft gedaan. Hij heeft ons opgenomen in zijn gezin. Hij heeft ons vertrouwen gegeven. Want we mogen uit zijn naam mogen we handelen. Uit zijn naam mogen we anderen gaan vertellen over de grootheid van God. En we zijn geen slaaf, want we hebben sandalen aangekregen. We zijn een vriend van Jezus, staat er in de Bijbel. We zijn broers en zussen van Jezus. We zijn kinderen van God geworden. Nou, dan ook nog het gemeste kalf, wat voor bijzondere gebeurtenissen altijd een soort van paraat was. En op deze manier laat God dus zien, of laat Jezus dus zien, hoe blij God is als mensen gevonden worden. Maar tegelijkertijd weer als spiegel voor die religieuzen, die het denken allemaal voor elkaar te hebben. Die waarschijnlijk in zo'n situatie zouden zeggen van, oké, die zoon die heeft helemaal afgedaan. Die komt er nooit meer in. Klaar. Het is over. Maar dan ook weer de spiegel naar ons, hè? Want die zit er ook in. Hoe kijken wij naar deze verhalen? Gaan wij mee in wat Jezus wil duidelijk maken? Dat wij kijken met de ogen van God. Naar elkaar, naar de mensen daarbuiten. Of hebben we iets over ons van, ja wacht even, ik zit in een baptistengemeente Tiel. En wat daar buiten loopt, ja, die hebben het allemaal nog niet gevonden. En onszelf verheffen boven die ander. Dat is een vraag waar je zelf antwoord op moet geven, daar ga ik geen antwoord op geven. Maar dat is wel een vraag die Jezus door deze verhalen aan ons ook stelt. Maar dit verhaal van die zoon en die vader, dat gaat nog verder. vanaf vers 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij het huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem, uw broer is teruggekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij, die zoon dus, die oudste zoon, werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit een gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij me en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En was verloren en is gevonden. De oudste zoon, de religieuze. Hallo, wat is dit? Een feestje omdat die klaploper thuisgekomen is? Die zoon van u, hij kan hem niet eens meer zijn broer noemen. En ik dan? Altijd gedaan wat u vroeg. Keihard gewerkt. Nooit een verkeerd woord. Ben ik toch niet goed bezig? Waarom heb ik nooit een bokje gekregen om een feestje te vieren? Had ik toch recht op? Dat is toch mijn beloning? Precies zoals die religieuzen denken. Die denken dat ze zo goed bezig zijn dat ze beloning verdiend hebben voor hun gedrag. Voor hun religieuze gedrag. En weet je wat ik zo gaaf vind in dit stukje? Ook hier gaat de vader naar de zoon toe. De vader zegt niet van, breng die zoon even bij me of zo. Nee, die ging uit het feest en die ging naar de zoon toe. Als het ware opnieuw weer een stukje vernedering. Dat de vader naar de zoon gaat en niet andersom. Gaaf, hè, hoe Jezus in dit verhaal laat zien van, en zo is God met ons, met ieder mens in deze wereld bezig. Spiegel. Spiegel voor de religieuze daar. Spiegel voor ons. Stukje zelfonderzoek. Zijn wij ook zo van nou Heer, ik ga elke zondag naar de kerk. Thuis heb ik al 10 Bijbels. En ik lees er ook wel in. Ik kan zelfs een paar versen uit mijn hoofd opzeggen. Ik geef mijn tiende. En dan word je ziek of je krijgt problemen of er komen allerlei dingen op je pad. En dan is het van, waarom? Waarom niet? We leven in een wereld waarin we met z'n allen mens zijn. In een wereld die gevallen is. In een wereld waarvan alles en nog wat aan de hand is. Dus eigenlijk kunnen we nooit de vraag stellen waarom. Dan kunnen we er gelijk achter aan zeggen van waarom niet. We maken gewoon allemaal dingen mee. En daarmee wil ik alle dingen zeker niet bagatelliseren of wat dan ook, hè, begrijp ik goed. Maar het gaat erom dat we het juiste blik hebben op hoe God naar ons kijkt. Hoe God met ons bezig is. Wat ik net al zei, we zijn allemaal, op een bepaald moment zijn we gevonden door hem. En daar hebben we op geantwoord. Daar hebben we ja op gezegd. En wie zijn wij dan om te zeggen dat wij beter zijn dan wie dan ook hier of wie dan ook daarbuiten? Het enige wat wij mee hebben gekregen is een opdracht om erop uit te gaan en te vertellen hoe Jezus ons gevonden heeft. Want daarbuiten lopen mensen die hebben geen idee waar ze het moeten zoeken. Geen idee. Misschien ga ik nog wel eens een keer gewoon eens een lijstje maken met een aantal dingen van mensen die op de website dingen hebben geschreven. Om gewoon eens te laten proeven van wat gebeurt er nou eigenlijk in deze wereld. En mensen hebben geen idee waar ze het moeten zoeken. Ze zoeken het in van alles en nog wat. Behalve bij hem. En daar ligt voor ons de taak om hen te helpen die plek te vinden. Want dat is ook, hè? God is een God die mensen vrijlaat. Die niet zegt van, oké, en nu zal je in mij geloven. Nee. God zegt van, hier ben ik. En dat heeft mijn zoon voor jou gedaan. Wat wil jij ermee doen? En dan is het de mens zelf die mag kiezen. Die mag ja zeggen, maar die mag ook nee zeggen. De gevolgen daarvan zijn dan voor jezelf, voor die mens zelf. Maar God geeft de keus. Als ik kijk naar Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8, daar staat... Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Jezus is God zelf, hè? En God zelf is naar ons toegekomen. Hij is daar niet boven blijven staan van, hallo, ik ben God en jullie zijn, nou ja, jullie zijn gewoon wat minder of zo. Nee, God zelf is ook gekomen, heeft dat voorbeeld als het laten zien van, hey, ik kom naar jullie toe, want ik wil jullie vinden. Ik word één van jullie. En dat gaan we straks in dat avondmaal, gaan we dat weer vieren. Dat hij één van ons is geworden. Dat hij weet... heeft gevoeld, heeft ervaren, heeft en noem alles maar op. Hij heeft alles meegemaakt als mens. Dus wij zijn helemaal niet bijzonder. Alle mensen erbuiten zijn helemaal niet bijzonder. Jezus heeft exact hetzelfde meegemaakt. En waarom? Om te laten zien van, hey, ik ben één van jullie. Ik wil één van jullie zijn. Zodat jullie mij kunnen vinden. En doordat hij aan het kruis gegaan is, heeft hij laten zien hoeveel God van ons houdt. Tuurlijk, hij heeft de zonde overwonnen, hij heeft de dood overwonnen en noem het allemaal maar op. Maar de hoofdreden was, hij heeft laten zien hoeveel God van de mens houdt. Net zoals die herder die achter het schaap aanging, of die vrouw die dat geldstuk aan het opzoeken was, of die vader die op de uitkijk stond van, waar is mijn zoon? En uiteindelijk die oudste zoon ook naar hem toe ging van, waar ben je? God staat met open armen klaar voor iedereen. Een geweldig gebaar van liefde. Nou, laten we dat ook tot ons doordringen. Lees die verhalen gewoon zelf nog weer eens een keer door thuis. En wees, zeg maar, als Jezus voor de mensen om je heen. Laten we een moment stil zijn. Dank u, Vader, dat u naar ons op zoek bent gegaan. En dat u niet gestopt bent totdat u ons vond. En dank u, Heer, dat u niet stopt bij 1000 of 10.000 of 100.000 of 1 miljoen mensen. Maar dat u doorgaat totdat al die mensen gevonden zijn. Iedereen op deze wereld. En Vader, wat een emotie moet er bij u zijn als u ziet dat er zoveel mensen zijn die u afwijzen. Mensen zijn die niet gevonden willen worden. Mensen zijn die op zoek zijn en het op de een of andere manier niet kunnen vinden. Heer, ik bid dat u die emotie die u hebt, dat u die in ons hart plant. Dat we met uw ogen naar de mensen gaan kijken om ons heen. Dat we uw verlangen gaan proeven, gaan ervaren diep binnen van ons. En dat dat ons in beweging zet om u als het ware te gaan helpen om te zoeken. Heer, en daar ben ik ervan overtuigd, Heer, dat we vele, vele, vele mensen mogen vinden. Dat mensen stappen gaan zetten om samen met u verder te gaan. Heer, maak ons bewogen. Raak ons aan, diep in ons hart. En help ons, Heer, om over wat voor soort situatie of dingen die we bij andere mensen zien, om daar overheen te kijken. Om te zien de mens in nood, de mens zonder God. Dank u, Heer, dat u alles hebt gedaan, dat u alles hebt overgehad wat daarvoor nodig was. Leer ons, Heer, om dat steeds meer te beseffen. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.